Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik het genoegen om u van harte welkom te mogen heten in het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Uiteraard zullen wij ook in deze aflevering opnieuw uitgebreid stilstaan bij enkele speciale maatregelen die het Vaticaan heeft genomen naar de aanleiding van het coronavirus en de crisis daaromtrent. Het gaat daarbij over twee decreten die afkomstig zijn van de apostolische penitentiari. Dat is een orgaan, zeg maar, van de katholieke kerk waar bepaalde bepalingen rond aflaten, rond bijvoorbeeld bepalingen ook die te maken hebben met de biecht, want in deze tijd is het natuurlijk zeker in Italië niet evident voor de mensen die op sterven liggen om nog een priester te kunnen zien, alvorens zij het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. En omdat de kerk uiteraard zoals altijd begaan is met de zielen van de mensen en met hun overgang naar het eeuwig leven zijn daar bepaalde maatregelen getroffen. Daar gaan we het vandaag zeker over hebben. Alvorens we dat doen, gaan we eerst even binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend, want ondanks de crisis gaat de agenda van de paus zo normaal mogelijk verder. We luisteren. En we gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend. En dan kijken we naar vrijdag 20 maart. Dan zien we dat hij kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, heeft ontvangen in audiëntie. Ook kardinaal Pieter Kodwo Apaya Turksen, prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. De paus ontving kardinaal Giuseppe Versaldi, prefect van de Congregatie voor Katholieke Educatie. Op zaterdag 21 maart dan ontving hij kardinaal Marc Wellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. Ook de heer Louis Leon Bogiboni, ambassadeur van Ivoorkust bij de Heilige Stoel, bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. De paus ontving ook nog kardinaal Dominique Mamberti, prefect van het hoogste tribunaal van de apostolische signatuur. En kardinaal Kurt Koch, president van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Maandag 23 maart dan ontving de paus kardinaal Gianfranco Ravasi, president van de Pauselijke Raad voor Cultuur. Ook ontving hij nog aartsbisschop Salvatore Fisichella, president van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. En kardinaal Miguel Angel Avuso Gixo, president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. En tot slot ontving hij ook nog pater Juan Antonio Guerrero Alves, prefect van het Secretariaat voor de Economie. En we zullen het dus in deze aflevering over, zeg maar, enkele plechtige decreten hebben. Ja, officiële beslissingen die genomen worden door de kerk, door de paus of door een vertegenwoordiger die, zeg maar, met dezelfde autoriteit als de paus bepaalde beslissingen mag en kan nemen, uiteraard met zijn toestemming. En dan gaan we het onder meer hebben over aflaten. Nu, voor vele mensen zal het woord aflaten eerder een associatie oproepen die ook in media en in films en in dergelijke nogal verkeerd voorgesteld wordt, heeft hij er een negatieve bijklank. Veel mensen zullen zich misschien verbazen, bestaat dat nog? Jawel, dat bestaat nog. En ik ben even te raden gegaan in de Catechismus van de Katholieke Kerk, artikel 1471 en volgende, om samen te ontdekken wat een aflaat is. De leer en de praktijk van de aflaten in de kerk zijn nauw verbonden met de vruchten van het boetesacrament. En dan hebben we het natuurlijk over de biecht. De aflaat is de kwijtschelding ten overstaan van God van tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden. De goed ingestelde gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door toedoen van de kerk, die als beheerster van de verlossing met gezag de schat der voldoeningen van Christus en de heiligen uitdeelt en toepast. U weet, wanneer we een zonde begaan en we nemen, als het ware vanuit onze vrije wil, afstand van God, we veroorzaken een breuk eigenlijk in de relatie tussen God en onszelf, dan kunnen we door oprecht berouw en te naderen tot het sacrament van de biecht of het sacrament van de verzoening, kunnen wij vergeving krijgen voor die zonden. We beginnen helemaal opnieuw. Wel is het zo dat er een uitzuivering na onze dood zal moeten gebeuren, alvorens wij, als het ware, klaar zijn om de vereniging met God mee te maken, zijnde binnen te gaan in de hemel. En dan hebben we het eigenlijk over het vage vuur, een periode van uitzuivering. Wel, die tijd waarin dat wij in het vage vuur zouden zijn, kan in die zin, kan je een kwijtschelding voor de tijdelijke straffen ontvangen door bepaalde tekens van boetedoening onder meer en andere zaken, door bijvoorbeeld het plechtig bijwonen van een gebeurtenis in de kerk, kan men een aflaat ontvangen. Een kwijtschelding dus. De aflaat kan gedeeltelijk zijn of vol, naar gelang hij iemand geheel of gedeeltelijk verlost van de tijdelijke straffen die voor de zonde verschuldigd zijn. Iedere gelovige kan de aflaten voor zichzelf verdienen of toepassen op overledenen. Om de leer over de aflaten en de praktijk ervan te begrijpen, moet men inzien dat de zonde een dubbel gevolg heeft. Enerzijds leidt de zware zonde tot verbreking van de gemeenschap met God. Daardoor maakt ze ons onbekwaam voor eeuwig leven. Het gemis van het eeuwig leven wordt eeuwige zondestraf genoemd. Anderzijds brengt elke zonde, ook een dagelijkse, een ongezonde gehechtheid aan de schepselen met zich mee. Deze gehechtheid heeft een loutering nodig, hetzij hier op aarde, hetzij na de dood, in de toestand die vage vuur genoemd wordt. Deze loutering bevrijdt van wat men de tijdelijke zondestraf noemt. Deze beide straffen moeten niet beschouwd worden als een soort wraak die God van buitenaf oplegt, maar als iets wat uit de aard van de zonde zelf voortvloeit. Een bekering die voortkomt uit een vurige liefde kan een volkomen loutering van de zondaar bewerken, zodat er in feite geen enkele straf meer overblijft. Met de vergeving van de zonden en het herstel van de gemeenschap met God is de kwijtschelding van de eeuwige zondestraffen verbonden. Er blijven echter nog tijdelijke zondestraffen over. De christen moet zich inspannen om deze tijdelijke zondestraffen als een genade te aanvaarden door het lijden en allerlei beproevingen geduldig te verdragen en de dood op een serene wijze tegemoet te gaan, als de tijd daarvoor gekomen is. Hij moet er zich op toeleggen de oude mens geheel af te leggen en zich te bekleden met de nieuwe mens, door werken van barmhartigheid en liefde, maar ook door gebed en verschillende boetepraktijken. De christen, die zich van zijn zonde wil zuiveren en zich met de hulp van Gods genade wil heiligen, staat niet alleen. Het leven van elk van de kinderen Gods is in en door Christus op wondere wijze verbonden met het leven van alle andere christenbroeders in de bovennatuurlijke eenheid van het mystieke lichaam van Christus, als in één mystieke persoon. In de gemeenschap van de heiligen bestaat er tussen de gelovigen die ofwel het hemels vaderhuis bereikt hebben, ofwel tot het vage vuur toegelaten werden om boete te doen, ofwel op aarde nog onderweg zijn, inderdaad een diepe liefdesband en een overvloedige uitwisseling van allerlei goederen. Dus het zijn niet enkel wij hier op aarde, zeg maar, de strijdende kerk, die kerk is, wij zijn verbonden met onze broeders en zusters die ons voorgegaan zijn naar het eeuwig leven, de triomferende kerk, maar we zijn ook verbonden met onze broeders en zusters die nog in het vage vuur zijn, nog een tijd van loutering nodig hebben, en dat is ook een deel van de kerk, en samen vormt die eigenlijk het mystieke lichaam van Christus. En er zijn dus uitwisselingen tussen die verschillende groepen. In deze wonderlijke uitwisseling komt dus de heiligheid van de een ten goede aan de ander, ver boven de schade die de zonde van de een heeft berokkend aan de ander. Zo kan een rouwmoedige zondaar, door beroep te doen op de gemeenschap van de heiligen, eerder en doeltreffender van zondestraffen gezuiverd worden. Deze geestelijke goederen van de gemeenschap van de heiligen wordt ook de genadeschat van de kerk genoemd. Dit is niet een geheel van goederen die zich als materiële rijkdom in de loop der eeuwen opgestapeld hebben. Nee, ze bestaat veel eer in de oneindige en onuitputtelijke waarde die de uitboeting en de verdiensten van Christus onze Heer opgedragen om heel de mensheid van de zonde te verlossen en haar te brengen tot gemeenschap met de Vader voor God vertegenwoordigen. De schat van de kerk is Christus zelf, onze Verlosser, in wie de genoegdoening en de verdiensten van zijn verlossingswerk voortduren en waarde hebben. De aflaat wordt verkregen door toedoen van de kerk krachtens haar macht om te binden en te ontbinden, een macht die haar door Christus Jezus verleend werd. Zij spreekt voor een bepaalde christen ten beste en opent voor hem de schat van de verdiensten van Christus en van de heiligen om van de barmhartige Vader kwijtschelding van dus die tijdelijke zondestraffen te verkrijgen. Daarbij wil de kerk deze christen niet alleen te hulp komen, maar hem ook aansporen tot werken van godsvrucht, boete en liefde. Aangezien ook de overleden gelovigen, die zich in de louteringstoestand bevinden, leden zijn van de ene gemeenschap der heiligen, kunnen wij ze, onder andere door voor hen ook aflaten te verkrijgen, helpen bij het uitboeten van de tijdelijke zondestraffen. Nu, het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat wij, alvorens wij één zullen kunnen zijn met de Vader, hetgeen wat Jezus van ons verlangt, onze heiligheid, ons kunnen binnengaan in het eeuwig leven, wel, voor de momenten waarop dat we met onze vrije wil gekozen hebben om fouten te begaan, om afstand te nemen van God, Wel, om die afstand zich als het ware te kunnen overbruggen, zullen we ons nog moeten louteren. En die aflaten die we kunnen verwerven dankzij de genadegaven van de kerk die zij uitdeelt door Christus, kunnen wij dus als het ware een kwijtschelding van ook die tijdelijke gevolgen van de zonde verkrijgen. Dat gezegd zijnde, want dat is toch wel nodig om dat even kort te herhalen. U kan het dus opnieuw teruglezen als u wenst in de catechismus van de Katholieke Kerk vanaf artikel 1471. Daar wordt het haarfijn uitgelegd op dezelfde wijze dat u heeft gehoord, maar dan heeft u de mogelijkheid om het nog even te overlezen. Zoals ik u zei, is er een soort van decreet, een notie gekomen over het sacrament van de verzoening, over de biecht dus, de biecht die de eeuwige zondestraf wegneemt. Naar aanleiding van dus de pandemie, de situatie waarin wij ons bevinden. En de paus die heeft gekozen om een document te laten beginnen met een zin uit het evangelie volgens de heilige Matteüs. Ik ben met u alle dagen. En het decreet luidt eigenlijk als volgt. De ernst van de huidige omstandigheden vraagt om een bezinning over de dringendheid en de centraliteit van het sacrament van de verzoening. Met enkele noodzakelijke verduidelijkingen, zowel voor de leken gelovigen als voor de priesters die geroepen zijn om het sacrament te bedienen. Zelfs in de tijd van COVID-19 of coronavirus wordt het sacrament van de verzoening toegediend in overeenstemming met het universele kanonieke recht en met bepalingen van de Ordo Penitentiae. Dat wil dus zeggen dat de individuele biecht de gewone manier is om dit sacrament te vieren, terwijl een collectieve absolutie, zonder een voorafgaande individuele biecht, niet kan worden gegeven. Tenzij er een dreigend gevaar voor de dood bestaat, omdat er niet genoeg tijd is om de biecht van individuele boetedoeners te horen, dat is de eerste mogelijkheid, of de tweede, een ernstige noodzaak, of een derde punt, zeg maar, waarvan de overweging onder de verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop valt, rekening houdende met de criteria die met de andere leden van de bisschoppelijke conferentie zijn overeengekomen. Zonder afbreuk te doen aan de noodzaak voor een geldige absolutie van de individuele boeteling, dat we zeggen het doel om ernstige zonden te zijner tijd te belijden, die op het moment niet konden worden beleden. Deze apostolische penitentiari is van mening dat, vooral op de plaatsen die het meest getroffen zijn door de pandemische besmetting, en totdat het fenomeen verdwijnt, de gevallen van ernstige nood, die in kanon 961 worden genoemd, zich kunnen voordoen. Iedere verdere specificatie wordt bij wet gedelegeerd aan diocesane bisschoppen, waarbij altijd rekening wordt gehouden met het hoogste goed van het heil van de zielen. Als er een plotselinge noodzaak ontstaat om meerdere gelovigen samen de sacramentele absolutie te geven, is de priester verplicht de diocesane bisschop zoveel mogelijk te waarschuwen of, als hij niet in staat is, hem toch zo snel mogelijk te verwittigen. Met andere woorden, in heel uitzonderlijke gevallen kan het dus dat mensen in deze situatie we denken maar aan de situatie in Italië, niet in staat zijn om individueel te biechten, door de situatie die zich daar momenteel ontplooit. Die rechtbank, de apostolische penitentiari, heeft besloten, uiteraard met toestemming van de paus, om te zeggen van kijk, als er een algemene absolutie moet gegeven worden door de extremiteit van de omstandigheid, dan moet ofwel de bisschop op voorhand gewaarschuwd worden, dat we zeggen voordat de algemene absolutie wordt gegeven, of achteraf verwittigd worden. Dat wil zeggen, de priester heeft de verantwoordelijkheid om aan de diocesane bisschop te laten weten, het is gebeurd. Dus die twee aspecten spelen in die passage een rol. In de huidige noodsituatie van een pandemie is het dus aan de bisschop om de priesters te wijzen op de voorzichtige aandacht die moet worden besteed aan de individuele viering van de sacramentele verzoening. Zoals bijvoorbeeld, men kan de biecht horen op een geventileerde plaats, buiten de biechtstoel, het aannemen van een gepaste afstand, het gebruik van beschermingsmaskers, zonder afbreuk te doen aan de aandacht voor de bescherming van het zogeheten een sacramentele zegel en de noodzakelijke discretie. Het is dus niet de bedoeling dat omstaanders kunnen horen wat iemand die een biecht aflegt, wat die persoon zegt. Bovendien is het altijd aan de bisschop van het bisdom om op het grondgebied van zijn eigen kerkelijke juridictie met betrekking tot de mate van de pandemische besmetting te bepalen in welke gevallen het wettig is om die collectieve absolutie te verlenen. Bijvoorbeeld, dat kan bij de ingang van ziekenhuisafdelingen waar geïnfecteerde gelovigen met gevaar voor de dood in het ziekenhuis worden opgenomen, waarbij zoveel mogelijk en met de juiste voorzorgsmaatregelen de middelen worden gebruikt om de stem te versterken, zodat de absolutie kan worden gehoord. Met andere woorden, men heeft dus enkele bepalingen getroffen om het mogelijk te maken voor die mensen om toch vergeving te krijgen van hun zonden, wanneer een individuele biecht niet mogelijk is. De reden waarom dat we ook dit aan u wilden melden, beste luisteraars, is omdat we toch ook wel wat vragen hebben gekregen daarover en daaromtrent, dat het ook in bepaalde media is verschenen en dat we op deze wijze u toch ook op de hoogte willen houden van officiële bepalingen die genomen worden door het Vaticaan. Ook al is het allemaal soms een beetje wat technischer omschreven en een wat juridischere taal, zeg maar. Maar op die manier blijft u toch op de hoogte. Op het einde van het document staat ook: nooit eerder heeft de kerk zo de kracht van de gemeenschap van de heiligen ervaren, die voor het offeren van de heilige mis dagelijks, ook zonder de aanwezigheid van het volk, door priesters wordt opgedragen. En op die manier ook de gemeenschap van de heiligen, zeg maar, daar beroep wordt op gedaan om ook in deze tijd verbonden te zijn met elkaar. Als een goede moeder smeekt de kerk de Heer dat de mensheid mag worden bevrijd van deze plaag, waarbij zij zich beroept op de voorspraak van de heilige maagd Maria, de moeder van barmhartigheid, heil van de zieken en van haar zeer zuivere bruidegom, de heilige Jozef, die de beschermer is van de kerk. En dus het document besluit met die zin waarmee het begon: ik ben met u alle dagen, uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Bovendien werd ook bekendgemaakt dat onder bepaalde omstandigheden de mensen dus een volle aflaat of een gedeeltelijke aflaat, zo is dat, kunnen verwerven. Daar kunnen we het straks ook nog even over hebben. Het is duidelijk dat in deze tijd bijzondere maatregelen worden genomen en waarbij gelukkig zeker ook veel aandacht wordt besteed aan de zielerust van de mensen, zeker degenen die reeds overleden zijn of die momenteel stervende zijn. Het is goed om ons te verenigen in gebed, dierbare luisteraars, voor al deze mensen die lijden, ook in ons land. We denken aan hen die iemand verloren zijn, aan hen die momenteel worstelen met de ziekte, dat zij snel mogen genezen, en ook voor onze politieke leiders, de dokters, de verplegers, de verpleegkundigen, alle mensen in de zorg of die op een of andere manier toch blijven verder werken om onze economie ook verder mogelijk te maken. Voor al deze mensen willen wij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria aanroepen en haar vragen om zich te ontfermen met haar moederlijke zorgen over al deze zielen. We bidden zo meteen samen met paus Franciscus het Angelus. En daarna kom ik graag nog even bij u terug. We gaan het nog hebben over die aflaten. Dat wil ik nog even voor u samenvatten. En vooral ook een oproep die komt vanuit het Vaticaan van paus Franciscus om ons te verenigen in twee specifieke gebedsmomenten. Er komt zelfs ook een bijzonder Urbi et Orbi, wat een uitzonderlijke beslissing is van de paus. Ook daar zullen we het straks over hebben. Laten we eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden en daarna kom ik graag weer terug met het verdere verloop hier van Radio Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kom ik nog even bij u terug met dus een ander decreet. Ook een beslissing die werd genomen door de apostolische penitentiari. Het is namelijk zo dat bijzondere aflaten worden verleend aan de gelovigen die zijn getroffen door de ziekte, COVID-19, algemeen bekend als coronavirus, evenals aan de werkers in de gezondheidszorg, aan gezinsleden en iedereen die in welke hoedanigheid dan ook met het gebed voor hen zorgt. En het document vervolgt met een zin uit de brief aan de Romeinen. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. De woorden die de heilige Paulus schreef aan de kerk van Rome, weerklinken door de gehele geschiedenis van de kerk en geven richting aan de beoordeling der gelovigen van ieder lijden, iedere ziekte en rampspoed. Het huidige moment waarop de gehele mensheid wordt bedreigd door een onzichtbare en bedriegelijke ziekte, die inmiddels binnengetreden is in het leven van een ieder, om daar deel van uit te maken, wordt dag na dag gekenmerkt door kwellende angsten, nieuwe onzekerheden en vooral een wijdverbreid lichamelijk en moreel lijden. De kerk heeft, naar het voorbeeld van haar goddelijke meester, altijd de zorg voor de zieken ter harte genomen. Zoals aangegeven door de heilige paus Johannes Paulus II, is de waarde van menselijk lijden tweeledig. Het is bovennatuurlijk, omdat het in het goddelijk mysterie van de verlossing van de wereld geworteld is, maar tegelijk volkomen menselijk, omdat de mens in het lijden zichzelf vindt, zijn menselijkheid, zijn waarheid, zijn zending. Ook paus Franciscus heeft de afgelopen dagen meerdere keren zijn vaderlijke nabijheid betoond en de uitnodiging herhaald om onophoudelijk voor de patiënten van het coronavirus te bidden. Opdat al diegenen die lijden ten gevolge van COVID-19 juist in het mysterie van dit lijden het verlossende lijden van Christus zelf kunnen herontdekken. Daarom bepaalt de apostolische penitentiari ex auctoritate sumi pontificis, vertrouwende op het woord van Christus de Heer en met de geest van geloof, de huidige epidemie beschouwende, die moet worden beleefd in termen van persoonlijke bekering, het geschenk van de aflaten toe te kennen zoals hierna volgend wordt bepaald. De volle aflaat wordt verleend aan de gelovigen die door coronavirus zijn getroffen, die onder het gezag van medische autoriteiten in ziekenhuizen of in hun eigen huis in quarantaine zijn geplaatst, als zij, onthecht van enige zonde, zich geestelijk verenigen door middel van de media met de viering van de heilige mis, met het bidden van de heilige rozenkrans, met de vrome beoefening van de kruisweg of andere vormen van devotie, of als ze tenminste de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en een vrome aanroeping aan de heilige maagd Maria zeggen en daarmee blijk geven van een geest van geloof in God en van naastenliefde jegens onze broeders en zusters met de wil om aan de gebruikelijke voorwaarden te voldoen. Dat betekent een sacramentele biecht, heilige communie en gebed voor de intenties van de heilige vader, zodra dit voor hen mogelijk is. Dus met andere woorden, u heeft de mogelijkheid, als u in quarantaine zou zijn, om in die periode van quarantaine, wanneer u zich verenigt met de heilige mis, bijvoorbeeld via Radio Maria, het bidden van de rozenkrans via Radio Maria, onze kruisweg meevolgt, dat zijn allemaal momenten waarop u een volle aflaat verkrijgt voor uzelf of voor de overledenen. Dit op voorwaarde dat u dus van zodra het opnieuw mogelijk is een sacramentele biecht aflegt, de heilige communie neemt en bidt voor de intenties van de heilige vader. De werkers in de gezondheidszorg, de gezinsleden en iedereen die, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, zich blootstellend aan het risico van besmetting, de zieken met het coronavirus verzorgen, naar het woord van onze goddelijke verlosser, geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, zullen delen in hetzelfde geschenk van een volle aflaat onder dezelfde voorwaarden. Bovendien verleent deze apostolische penitentiari graag onder dezelfde voorwaarden de volle aflaat bij gelegenheid van deze wereldepidemie, tevens aan die gelovigen die een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament of aan eucharistische aanbidding doen of gedurende tenminste een half uur de Heilige Schrift lezen, het bidden van de Heilige Rozenkrans, het vrome beoefenen van de kruisweg of het bidden van de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid en dit opofferen om de almachtige God te smeken de epidemie te staken, om verlichting voor diegenen die er worden door getroffen en om het eeuwig heil van diegenen die de Heer tot zich heeft geroepen. De kerk bidt voor diegenen voor wie het onmogelijk is om het sacrament van de ziekenzalving en het viaticum te ontvangen en vertrouwt allen en ieder toe aan de goddelijke genade in de kracht van de gemeenschap der heiligen en kent de gelovige een volle aflaat toe op zijn sterfbed, vooropgesteld dat hij naar behoren is toegerust en tijdens zijn leven gewoonlijk enkele gebeden heeft opgezegd. In dit geval voorziet de kerk in de drie gebruikelijke voorwaarden, die u ook daarnet heeft gehoord. Voor het verkrijgen van deze aflaat wordt aanbevolen om het kruisbeeld of het kruis te gebruiken. Heilige Maria, altijd maagd, moeder van God en van de kerk, heil van de zieken en hulp van de christenen, onze voorspreekster, wil de lijdende mensheid helpen door het kwaad van deze pandemie ver van ons te houden en al het goede voor ons verkrijgen dat nodig is voor ons heil en onze heiliging. Gegeven te Rome vanuit de zetel van de apostolische penitentiari, getekend kardinaal Piacenza, groot penitentiarius en Christophe Niquiel, regent. Beetje technische bepalingen, maar zo bent u toch op de hoogte van het feit dat wanneer u zich verenigt, alle gelovigen, wanneer ze zich verenigen in gebed, in de gemeenschap der heiligen, in het bijzonder voor de zielerust van diegenen die reeds gestorven zijn of op sterven liggen, dan verkrijgt u een volle aflaat. En dat is een geschenk van genade door de kerk. En tot slot dan van deze aflevering van de Radio Vaticaan heb ik ook nog nieuws over een oproep die Paus Franciscus heeft gedaan. Hij nodigt alle christenen uit, allemaal samen, het Onze Vader te bidden. En dat op woensdag 25 maart, 's middags. Als eengezind gebed voor de pandemie van het coronavirus. In deze dagen van beproeving, nu de mensheid beeft voor de bedreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen willen voorstellen zich met hun stem tot de hemel te verenigen. Ik nodig alle kerkleiders en leiders van christengemeenschappen uit, met alle christenen van de verschillende belijdenissen, de Allerhoogste, Almachtige God te aanroepen, door op hetzelfde ogenblik het gebed te bidden dat onze Heer Jezus ons geleerd heeft. Mogen op de dag waarop vele christenen de boodschap van de menswording van het woord gedenken, die de engel bracht aan de maagd Maria, het eensgezind gebed horen van alle leerlingen die zich voorbereiden op de viering van de overwinning van de verrezen Christus. Paus Franciscus nodigt alle christenen tevens uit om zich door middel van video, en dat kan via het internet, of via andere kanalen, zich met hem te verenigen op 27 maart om 18 uur. Hij zal voorgaan in een tijd van gebed die hij zal besluiten met de zegen Urbi et Orbi, een zegen over de stad en de wereld. En dat is een uitzonderlijk gebaar in een tijd van pandemie, aangezien deze bijzondere zegen ook een volle aflaat mogelijk maakt. Traditioneel wordt deze gegeven met kerstmis, Pasen en bij een nieuwe pauskeuze. Deze gebedstijd wordt rechtstreeks uitgezonden en opgenomen in de kleine bibliotheek van het Apostolische Paleis. Ik nodig iedereen uit hier spiritueel aan deel te nemen via de communicatiemedia. Wij zullen het woord Gods beluisteren, ons smeekgebed verheffen, het heilig sacrament aanbidden, waarmee ik op het einde de zegen Urbi et Orbi zal geven. Hieraan is de mogelijkheid verbonden een volle aflaat te verdienen. Wij willen de pandemie van het virus beantwoorden met een universeel gebed met medelijden en tederheid. Laat ons verenigd blijven, laten wij de meest eenzame en beproefde mensen onze nabijheid laten voelen. En zo heeft u dus, bent u helemaal op de hoogte, zeg maar, van de actualiteit uit het Vaticaan. Een oproep van Paus Franciscus dus op 25 maart, 's middags, om het Onze Vader te bidden. En dat zullen wij ook zeer zeker doen hier bij Radio Maria. We bidden het Angelus en dat wordt altijd gevolgd door middaggebed. Wij houden u zeker op de hoogte van de manier waarop wij zullen antwoord geven op de oproep van de Heilige Vader. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Zoals ik al zei, het was een iets technischere aflevering, maar we wilden u toch graag op de hoogte stellen van de beslissingen die gebeurden in het Vaticaan. En dan verkiezen we er altijd voor om deze documenten letterlijk te vertalen. Zo kunnen er geen misverstanden optreden. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan geef ik u nog een benoeming mee die gebeurd is in de afgelopen tijd. Zo heeft de Heilige Vader, eerwaarde Heer José Adolfo Larregain, benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Corrientes in Argentinië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Blijf ons zeker volgen, beste luisteraars van Radio Maria. We doen ons best om u op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurt in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus, in het bijzonder ook in deze bizarre tijd toch wel, rare tijden die we meemaken, maar wij richten ons vol vertrouwen tot de Heilige Maagd Maria en rekenen op haar voorspraak, samen met de paus en met de gehele kerk. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.